Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 65 en wel het 8e vers, 65, het 6e vers. Ik had ze beide opstaan, ik lees ze beide. Gij geeft dat uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt ge met uw zegen, en door uw droger maakt verrijkt ge het grootelijks weer met regen, die tot de wortel raakt. Uw goedheid kroont de jaargetijen, waar ge uw voetstap zet, daar doet ge het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Het woeste veld vangt zelfs die droppen, zijn weide blijft niet droog, de heuvels steken blijde toppen met lachend groen omhoog. Laten wij het 6e vers van deze beide versen maar zingen. Het 6e vers op Psalm 65. Uit Gods heilig woord, gemeente, zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7 vanaf vers 13. U wordt gelezen, Matteüs 7, van vers 13 tot en met vers 29.
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft, en er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen. En zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden.
Zoeken we gemeente nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wil u het ons geven, daar smeken we om als we tot u naderen, een gemeenschappelijk gebed. Met hen die thuis meeluisteren, samen met en voor elkaar uw heilige aangezicht te zoeken. U gebiedt het ons, u zegt zelfs zoek den Heere en leeft. En Heere, wij smeken u, vervrijmoedig ons, ook in het zoeken. Er is een grote vijand van die boze tegenstander, en die wil dat niet, dat jongens en meisjes u de Heere gaan zoeken, totdat ze u vinden. Maar daarom bidden wij het juist. Leer het onze kinderen, o Heere, maak ze uw kinderen. Door wedergeboorte. Wil u dat nieuwe leven wekken? Dat u sterven kan. Alleen kinderen, zorg voor de jeugd van de gemeente. Ja, zelfs voor de kleinste kindertjes die niet mee kunnen luisteren. De baby's. Het jonge tere leven in de moederschoot. Met hen die het dragen. Wat zijn we afhankelijk. Geef het te beseffen en zorg u. Maar wij bidden dan toch bijzonder voor uw werk, heren. Niet alleen om tijdelijke zegeningen. Maar ook om geestelijke en eeuwige. O, als dankdag is, dan mag er onderzoek naar gedaan worden. Wat heeft het alles uitgewerkt? Waar zijn de vruchten? We hebben ervan gelezen uit uw woord. Hoe u, Heere Jezus, daarvan gesproken hebt. Van goede, van kwade vruchten. En als we zelf onderzoek doen, wat moeten we veel vinden? Waarvan we zeggen, Heere, we kunnen er niet mee bestaan voor u. Stinkende vruchten. Dan mogen we wel om vergeving vragen. Daar smeken we dan ook om. En om vernieuwing smeken. Uw werk, o Heere, opdat onvruchtbaren nog vruchtbaar gemaakt worden. Uw knecht zingt van een onvruchtbare huisvrouw. En die wordt een blijde moeder van kinderen. U zet onvruchtbaren in een huisgezin. Heere, wij smeken, wil u dat wonderwerk in het geestelijk leven doen. Onvruchtbaren. U kunt door uw wonderen werk zorgen voor vruchten. En Heere, dat mogen we toch vragen op deze dankdag. Dan zal het tot uw eer zijn. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. O, zo zal het zijn met vruchten die van u en voor u zijn. Heere, we smeken het met en voor elkaar. U weet wie er thuis al om gezucht hebben of nu ook thuis daarom verlegen zijn. Verlangend zijn daarnaar. Een leven waarin u geëerd en gediend wordt. Heere, waar u het verlangen wekt, wilt u toch ook de weg wijzen? Wilt u toch ook verder werken? U laat niet varen de werken van uw handen, van het land geldt het hebben het begeren gemaakt, verrijkt het grotelijks. Dan verrijkt het met de regen die tot de wortel raakt. En daardoor is er vruchtbaarheid, we hebben net van gezongen. O, zo mocht u zorgen in het zielenleven, Heere, de begeerige ziel vervullen. Uzelf verheerlijkend, uw kinderen zien er naar uit, de eer van uw naam, de komst van uw koninkrijk, zijn de begeerten die vooraan liggen in hun gebed, in hun verlangens. Heere, wil tonen dat u erover waakt en voor zorgt. Gedenk ook nu, zo bidden we, degenen die bijzondere kruisen hebben. U weet wie daaronder gebukt gaan. U weet van welke aard ze zijn. Het kan persoonlijke nood zijn, eenzaamheid. Misschien ook door rouw en droefheid als weduw of weduwnaar. Anderen die al een kind ten grave droegen. Mensen die allerlei moeite en verdriet hebben door spanningen of overspanning, moedeloosheid, depressiviteit. En andere psychische noden, ze zijn u ook niet onbekend. Het kan soms ook moeilijk zijn om daarbij dankbaar te zijn. Heere, toch bidden we ervoor. Geef dat ook zulken uw leiding benodigen en ervaren. En juist met hun kruis bij u gebracht worden. Uitgedreven. Zalig hij die in dit leven, zo zingt immers uw knecht Jacobs, God ter hulpe heeft hij, die door de nood gedreven. Dat mag toch, door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Vluchten tot u, om een zegen van u te vragen, die rijk maakt. Waardoor we er goed mee zijn. Die raadselachtige en moeilijke weg. Heere, we smeken om uw bijzondere zorg in de weg van ziekte. Denk bijzonder aan de oude mevrouw Raukens Cabaret in Nebo. We hoorden dat ze verzwakt is. En Heere, wil u ze dan opzoeken. Ondersteunen op het ziekbed. David heeft het erover in zijn krankheid veranderd ge zijn ganse leger. En dat is wel zoals u dichtbij bent. Geef ze zicht op u. Uw nabijheid te mogen ervaren. We mogen ons herinneren hoe dat onder de prediking zat toen uw knecht predikant van deze gemeente was. Hoe zijn afnemer was. Door genade een begeerige ziel die onderwijs. Een hongerige ziel die voeding nodig had. O, betoon dat u het nog weet wat ze nodig heeft. En wil haar goed en nabij zijn in de avond van het leven. Het licht maken. Maar ook van anderen weet u de zorgen. Er zijn meer bejaarden. En er zijn er meer die zorgen hebben. En wellicht ook die een uitzien kennen. Als er niet is, wil u het maken, wil u het wekken. En als er wel is, wil u het vervullen. Heere, wil in de avond van het leven licht geven. O, in de herfst, dan zien we om naar vruchten in de natuur. En dat mag. Maar u ziet om naar vruchten in uw kerk. En waar moeten ze dan vandaan komen? Heere, wil u ervoor zorgen? Zelf. En zo ook in de avond van het leven vruchtbaarheid geven bij hen die u vrezen. Dat hun leven nog tot zegen mag zijn, dat er wat van uit mag gaan. We smeken om uw bijzondere zorg, Heere, voor allerlei dienstwerk in uw kerk. Want dan gaat het toch ook om vruchten voor u. U wilt dat er gezaaid wordt. Dat er geplant wordt en nat gemaakt wordt over het rond der aarde. Ga dan heen, onderwijst alle de volken, hebt u geboden. Heere, wil u dan ook nu eens spaarzamelijk gezaaid kan worden. En het werk vaak zo moeilijk is, ook in deze coronatijd. Wil u dan een handvol koren bijzonder zegenen. En vruchten geven die ruisen als de Libanon. Want zo staat het in uw woord en zo kunt u het geven. Dan zal er toch nog een rijke zegen zijn, zelfs als het werk erg moeilijk is. Als uw woord kracht geeft, een enkel zaadje kan dan al veel zijn. We smeken daarom voor daar en voor hier. Allerlei arbeid in uw kerk, o Heere, in het buitenland, tot in verre gewesten waar wij het niet eens van weten, maar als er toch werk verricht werd en wordt, wil u het zegenen. Maar ook hier in binnenland, ook in ons vaderland. Wij smeken om de voortgang van uw werk. Evangelisatiewerk behoeft ook uw zegen. Dat we het niet van mensen zouden verwachten. Maar dat uw wondere genadewerk ook daarin zou blijken. Een middel te zijn waardoor uw zondaren weten te treffen. En dan kan het op het onverwachtst gebeuren, door een eenvoudig getuigenis van deze of gene die niet kan zwijgen. Heere, werk u zo. En toon dat u zo blijft zorgen voor het bevel wat u zelf gaf. En waardoor u uw kerk dus gestalte wilt geven. Van mensen mogen we het niet verwachten. Van eigen krachten toch zeker niet. Aan die vertrouwen op hun benen wilt ge geen gunst en hulp verlenen, zingt de dichter. Maar u betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. En zo smeken we voor de oogst, Heere, van uw kerk. Zo smeken we voor een rijke vruchtbaarheid over het rond der aarde. Van de wereld is geen verwachting. En de boze tegenstander gaat rond als een briesende leeuw. Die wil het liefst alles verwoesten, overhoop werpen, verstoren. O, wij smeken, geef dat we zijn strikken niet alleen kennen, maar zijn macht ook bestrijden. Wedersta de boze, zegt u, en hij zal van u vlieden. Misschien hebben we het wel nodig in ons persoonlijke leven. Als we u zoeken, zal dat zo zijn. Als we u vrezen, dan zal hij ons niet meer rust laten. Maar o, zorg dan bijzonder. O, Heere, schenk zo een zegen ook nu aan het dienstwerk waar uw knechten zijn. Help ze, bedien ze opdat ze dienen mogen. En instrumenten in uw hand zijn voor het grote werk. Heere, geef het ook hier uw knecht ervaren. U kent zijn afhankelijkheid en wil u hem nog gebruiken als een instrument in uw handen om voor te gaan met uw kerkvergaderend werk tot verstoring van de werken van de boze, tot eer van uw naam, tot heil van onze zielen. Doe hem delen in uw volksgenoegen. Heren, al wat we u vragen, dat smeken we u. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 1, gemeente, de eerste psalm van uw psalmboek. De bedoeling was 3 versen te zingen, ik lees u alle 3, wij zingen het eerste. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op wat der zondaar staat, nog nederzit, waar zulken samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zeer en werd blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant, bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt, met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan, maar het vrome volk vergaart. Wij zingen uit Psalm 1 alleen het eerste vers. Gemeente, op een dankdag denken wij aan de vruchten die we van de Heere ontvangen hebben. En dat is goed. Als het land nog zijn vrucht voortbrengt, als er na zaaiing toch weer geoogst mag worden, is ook middag voor gehouden. Maar in alle aspecten van ons leven, van maatschappelijk of van persoonlijk leven, mogen we bij de middag omdenken en in de dankdag is het goed om dan ook te overdenken wat we alles kregen. Maar als we alleen denken aan ontvangen vruchten, denken we toch niet ver genoeg. We moeten ook denken aan vruchten van dankbaarheid. En dat zijn vruchten die aan de Heere geschonken worden. Vruchten die we geven. O, onze gedachten mogen wel vermenigvuldigen. Want als we dan zien op allerlei vruchten die we kregen, zegeningen die we kregen, altijd meer dan we verdienden. En als we dan zien op datgene wat we de Heere zouden moeten geven aan vruchten, ja, dat is veel minder dan dat Hij verdient. Hoe zit het met onze vruchten? Ik denk aan een woord van de Heer Jezus. Heeft hij gesproken van zijn wijngaard? U leest het in Jesaja 5. Daar staat: wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, terwijl ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik dan verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Dat is nog erger dan weinig vruchten. De Heer werkt en zegent, maar vruchten die we aan Hem willen geven, niet alleen weinig, maar ook stinkend. Niet goed. Boze vruchten, kwade vruchten. Kent u deze moeilijkheden? Hoe moet het nou toch, zodat er voor de Heer vruchten zijn? Kent u het geheim waar Hosea van spreekt? Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt dan de Heere. Door genade, toch vruchten die God aangenaam zijn. Ach, mochten deze gedachten door Gods leiding ook bij ons heersen, ja, mocht zijn werk het in ons voortbrengen als we met zijn hulp u bepalen bij wat we vinden in Matthäus 3. De tekst is uit het 3e hoofdstuk van Matthäus. Net is u gelezen, gedeeld uit het 7e, woorden van de Heer Jezus. De tekst is een woord van de voorloper van de Heer Jezus. We lezen het in Gods woord in Matthäus 3, het 10e vers. Daar lezen we het woord des Heer en de woorden van onze tekst. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. We worden bepaald bij onze levensboom en haar vrucht. En gemeente, dan gaan we eerst zien waar deze boom staat. In de tweede plaats waar deze boom valt. En in de derde plaats willen we zien wat er van die boom wordt. Drie zaken. Onze levensboom en haar vrucht. Waar die boom staat. De beeldspraak van Johannes de Doper is bedoeld om de gedachten gaande te maken omtrent een Bijbelse waarheid die overal in de schrift terugvindt. Ons leven wordt bij een boom vergeleken. En die boom die staat ergens. Waar? Ja, in het tweede vers van de eerste psalm staat: want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant. Bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Ja, dat kan. Maar een boom kan ook in dorre en droge, onvruchtbare grond staan. Boom was staat hij eigenlijk van nature? Waar stond hij in het paradijs? En waar staat hij nu? Onze gedachten mogen wel vermenigvuldigen. Als we gaan overdenken waar deze boom staat. En dan niet alleen aan andere mensen denken, maar aan onszelf. Vooral als we bij de tweede gedachte komen. Hoe deze boom valt. Johannes de Doper die wijst daar bijzonder op. Als hij het heeft over een bijl die aan de wortel van de boom ligt. Ja, dan gaat die boom vallen. Die bijl wordt opgeheven. De slagen weer klinken. De boom valt. De prediker zegt, en die tekst gaan we erbij betrekken. In Predikers 11. Die boom valt naar het zuiden of naar het noorden. En in de plaats waar die valt, daar zal die wezen. Oh, dat is wel de een of de andere kant uit. En dat komt bij de derde gedachte dan terug, wat er van de boom wordt. Johannes heeft het over het vuur. Rampzaligheid, beeld van de rampzaligheid, hè, wat hij gebruikt. In het vuur geworpen, maar u weet dat Johannes de Doper een voorloper is van de Heer Jezus. Dan weet u ook dat hij ook de evangelie verkondigde. En dat hij ook de weg wees naar, ja, hoe zo'n boom vruchtbaar kan worden. En dan toch wel naar het zuiden kan vallen. Eeuwig wel. Of eeuwig wee. Noorden, zuiden. Heeft de prediker in het 11e hoofdstuk het over. Het komt bij onze derde gedachte terug. Gemeente, het is een ernstige prediking van Johannes de Doper, waaruit onze tekst genomen is. Hij spreekt in de woestijn van Juda en hij is als de stem, zegt hij zelf, eens roependen in de woestijn. Dat maakt wel heel duidelijk dat het niet om de persoon van Johannes gaat, maar om de boodschap van Johannes gaat. Een stem. Nee, denk niet aan een mens, maar denk aan spreken van Gods woord. En in de woestijn, ja, dat kunt u letterlijk natuurlijk zien als de plaats waar Johannes de Doper naar voren kwam en mensen ook tot hem gekomen zijn. In de woestijn waar hij sprinkhanen had en wilde honing, een kluizenaar daar in de woestijn. Maar u mag verder denken. Van, oh, die woestenij die in mensenleven geworden is. Een onvruchtbare woestijn. Komt daar het woord Gods? Zeker wel. Zeker wel. En een ernstig woord Gods. Deze Johannes die gaat uit en de mensen komen tot hem uit Jeruzalem. En uit geheel het land rondom de Jordaan. En dan gaat hij ze dopen en ze belijden hun zonde. Ah, dat is de doop der bekering tot vergeving van zonde. Hier wordt een teken gegeven van het genadeverbond, van de nieuwe bedeling van het verbond, waarbij de vergeving, de afwassing van de zonde, door het bloed en de geest van Christus, worden aangeduid, worden zichtbaar gemaakt. Het is het zelf niet, die doop is niet genoeg. De betekende zaak die na mij komt, zegt hij dan, is sterker dan ik. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Die geeft je de betekende zaak. De wedergeboorte en het nieuwe leven. Dat is de ernstige prediking van Johannes geweest. Maar hier dan komen er heel veel mensen tot hem. En in vers 7 zie je dan dat er van de Farizeeën en Sadduceeën uit Jeruzalem er ook komen. En dan heeft hij scherpe woorden. Is dat niet hard van hem? Sommigen zeggen misschien ontactisch. Maar ik denk dat we moeten zeggen, nee, dit gaf de Heilige Geest hem te spreken. Heel eerlijk, het waren wel scherpe woorden, maar dat kan ook goed zijn. Als de waarheid je toch eens treft. Kom, wilt u ook altijd alleen maar zachte en pluimstrijkende woorden horen in de kerk? Wat geaaid worden door pluimstrijkende woorden, zegt Paulus. Ik ben niet gewend ermee om te gaan, hoor je Paulus ook zeggen. Daarvoor moeten we niet naar de kerk gaan, om wat geaaid te worden in geestelijk opzicht. Nee, het woord mag ons wel tegenkomen. En als u bekeerd wordt, is dat zo? Het ontdekkende woord, het verbrekende woord, hard en scherp. Weet u wat die mensen van die fariseeën en schriftgeleerden hadden moeten zeggen? Ah, Johannes, wat teken je ons? Zo is het. Als u spreekt van wit gepleisterde graven, doet de Heer Jezus later ook. Of van adderige broedsel, dat staat hier. Gij adderige broedsels. Nou, dat betekent, wat zijn jullie van buiten mooi? En wat zijn jullie van binnen vol venijn? Immers, jongens en meisjes, snappen jullie het of niet? Als Johannes de Doper het heeft over adderige broedsels, snappen jullie het? Dan bedoelt hij eigenlijk de eitjes van een adder. Als je die zou vinden op de heide ergens, kan in Nederland ook wel, dan staat het een kralensnoer. Een meisje zou het pakken en om de nek doen. Kijk eens, mooie kralen. Prachtig. Maar als je ieder eitje openmaakt, zit er een gemeen klein slangetje in. Een giftig slangetje. Een addertje. Dus adderige broedsel van buiten mooi en van binnen venijnig en gemeen en vergiftig. Nou, zulke woorden gebruikt Johannes de Doper voor fariseeën en schriftgeleerden. Doet de Heer Jezus ook later. Dezelfde woorden. Adderige broedsels. Dus o schone schijn, wit gepleisterde graven, mooi van buiten, van binnen vol dorre doodsbeenderen. Dat zijn inderdaad scherpe woorden. Zeg dan alstublieft ook ontdekkende woorden. Om ons binnenste bloot te leggen dat niet deugt. Waar zoveel ongerechtigheid huist. En wat zegt hij dan tegen hen? Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Vanmorgen hoorde u, als u thuis meegeluisterd hebt tenminste, hoorde u die woorden ook. Toen hebben we ze aangehaald. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Met andere woorden, is jullie daar recht om te doen? Om de strenge, de vreselijke toorn van God te ontvluchten? Zoeken jullie dat? Kijk, en dat is een vraag die mag ons ook wel gesteld worden. Zoeken we dat? Echt? Verdien de straf te ontvluchten? Hoe moet dat dan? Misschien heb u het vanmorgen gedacht en dan hoort u hier het antwoord. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Het gaat in je leven om goede vruchten. In de weg van een waarachtige bekering. Der bekering waardig. Als een zondaar stilgezet en omgekeerd en bij Christus gebracht wordt. Nou zeg ik het heel kort. Maar toch ook wel duidelijk. Stilgezet, omgekeerd. Als een arme, onvruchtbare zondaar bij Christus gebracht. Kinderen des Heren. Dat is het heel kort samengevat, maar dat doet de Heer wel, hè. En dan komen de vruchten van hem, hè. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Maar dan moet je jezelf niet omhoog zitten steken. Van ja, ik ben zo goed en ik ben zo vruchtbaar en ik kan het zelf wel. Meen niet te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Dan verbeel je dat je uitverkoren kind des Heren bent zonder wedergeboorte. Zonder bekering. Ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Kijk, dat is tekstverband. Het gaat om vruchten. Maar je hebt ze niet van jezelf. En niet voor niets heb ik u laten voorlezen uit Matthäus het 7e hoofdstuk. Want de Heer Jezus die spreekt in dezelfde zin. Met een soortgelijke boodschap over onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid. En hij betrekt daar zelfs verkeerde slechte vruchten bij. Aan hun vruchten, zegt de Heer, zult gij hem kennen. Ons ook. Leest men ook een druif van doornen? Of vijgen van distelen? Alzo, een iedere goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Zo heeft Christus het gezegd. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen en een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom dan wordt een ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, dan komt hetzelfde, dezelfde boodschap, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Maar de zaligmaker is antwoord. En dat betekent altijd, hij leert je deze vreselijk ernstige zaken tot je behoud. Omdat je verdiende toren ontvlucht. Omdat je als een onvruchtbare bij Christus terechtkomt. En zo willen wij ook de tekst verder verklaren, gemeente. Als we nu gaan kijken naar die boom, die levensboom van ons. En ons af gaan vragen waar die staat. Er is best indrukwekkend veel overeenkomst tussen een mensenleven en een boom. Daarom wordt dat beeld zo heel veel in de Bijbel gebruikt. Psalm 1 zongen we er ook al van. Psalm 92 gaan we nog een vers van zingen. Maar er zijn ook veel beelden, ook bij de profeten, die ons telkens spreken van een mensenleven als een boom. Soms een bepaalde boom. Ik zal u de voorbeelden zo wel geven. Maar er is dus overeenkomst tussen een mens en een boom, wat we zien. Ja, nou laat ik vast een voorbeeld geven in het leven van Nebukadnezar. Die machtige koning in Babel, hij wordt vergeleken bij een hele grote boom, die voorspoedig opgroeit en waar de vogels des hemels in nestelen. Die koning wordt erbij vergeleken. Het gaat dan kennelijk dus om de groei. Leven wat groeit. Nou, mensenleven dat groeit. Een boom heeft voedsel nodig. Die moet in vruchtbare grond staan. Wil het goed zijn. En ja, zo kun je ook zeggen, wij mensen moeten onderhouden worden. Inderdaad, we hebben het leven niet van onszelf. En geestelijk, oh, als het goed is ook. Dat zou wel een wonder zijn als er dan een goede groei is voor vruchtbaarheid. Maar dat is niet eender. We gaan straks nog wel zien waar onze boom stond en waar die staat. Maar een ander beeld wat vergelijking mag krijgen, dat is dat de beeldspraak soms gaat over de val van een boom. Hier in onze tekst eigenlijk ook, hè? Uitgehouwen. Een boom wordt een keer geveld. En dat vallen van de boom, dat is heel indrukwekkend. Als je een grote boom gekapt ziet worden, misschien hebben jullie er wel eens bij staan kijken. Nou, dat is ook het sterven van een mens. Heel indrukwekkend. De val van een levensboom. En dan kunnen we verder natuurlijk ook nog denken aan het dragen van vruchten. Zijn er vruchten, ja of nee? De Heer Jezus benadrukt dat ook heel erg. Wij hebben vaak ook bomen die we planten vanwege de heerlijke vruchten. En ja, ja, dan kun je ook denken, en daar gaat het hier in de tekst ook over, van bomen, oh, die eindigen hun bestaan nogal eens in het vuur. Het hout, dat wordt uiteindelijk dan verbrand. En ook dat beeld komt in de Bijbel vaak terug. Dus inderdaad, een boom, daar is nogal wat gelegenheid om een mensenleven daarbij te vergelijken. Bij een soort boom. Dan zou ik u wel een vraag willen stellen. En dat is deze. Als u nou uw eigen leven eens bij een boom zou vergelijken, wat voor een boom zou u dan uitkiezen? Ik denk dat nu de jongens en meisjes ook luisteren, de kinderen. Als je je leven eens bij een boom zou vergelijken. In de Bijbel komen allerlei bomen voor. Op welke boom denk je dat je lijkt? Weet je dat het soms in de Bijbel gaat over een dorre boom? Dor, onvruchtbaar. Soms gaat het over een groene boom. Met mooie vruchten. Soms wordt er gesproken over een nederige boom. Ezechiël heeft het erover. Een nederige boom. Laag, bij de grond. Of een hoge boom. Zoals Nebukadnezar. Trots. Ja, waar vergelijk je jezelf bij? Als ik aan die Nebukadnezar denk. Oh, die hoge boom. dan is dat best heel indrukwekkend, hè, wat hij te horen kreeg. Houd die boom af en kap zijn takken. Stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Zijn hart worden veranderd, dat het geen mensenhart meer zij, en hem worden eens beestenhart gegeven, en laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Ja, daar heb je dus zo'n hoge boom. En het oordeel Gods klinkt uit de hemel als een, ja, straf voor zijn trots, voor zijn hoogmoed. Maar we kunnen ook denken aan soorten bomen. En laat ik u wat voorbeelden noemen. En u kunt uw gedachten erover laten gaan. Eikenbomen, der gerechtigheid, dat denken sommigen, hè, dat ze dat zijn. Dat is een beeld in de Bijbel, toch? Gaat het over eikenbomen? Jesaja heeft het erover in het 61ste hoofdstuk. Eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Nou, dat is toch wel heel mooi. Als je daar eens bij kon horen. Sommigen die willen, ja, wat verdrietig, gedreven door hoogmoed. In geestelijke zaken zich zo opwerken, dat ze een eikenboom der gerechtigheid zijn. En daar zit er onheilige trots achter. Pas maar op voor Nebukadnezar. Een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt. Als kinderen Gods ooit al zo genoemd mogen worden, dan is het Gods werk in hen, hoor. En dan is het Christus gerechtigheid in hen, hoor. En anders niet. Pas maar op, weet u, het gaat ook over een andere eik in de Bijbel. Dat is ook bij Jesaja, daar staat er gezond zijn als een eik, welks bladeren afvallen. En een hof die geen water heeft. Dat is over de eik. En misschien denkt u aan een andere prachtige boom, dat u zegt, nou, als ik daar eens bij vergeleken mag worden. De cederen van de Libanon. Ja, het staat wel in Psalm 92, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Oh, dan heb je ook een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Ja, dat zijn hele mooie bomen. De tempel werd ervan gebouwd. Van hout, van de cederen van de Libanon. Heerlijk geurend en prachtig, sterk en goed bewerkbaar hout. Maar die cederen van Libanon hebben dus een goede naam. Nou ja, weet u wat ik ook lees in Jesaja? Want de dag des Heren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoovaardigen. En hoge, tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verheven cederen van Libanon. En tegen de eiken van Bazan. Kijk, dan moet u echt niet denken dat alleen maar bomen bedoeld worden, hoor. Mensen die zich inbeelden dat er zijn. Als Gods oordeel tegen je komt. Maar u hoorde ook een palmboom noemen en misschien dat uw gedachten me vooruit snelde en dat u al was bij de 92ste psalm. Dat staat toch wel iets heel moois, hè? Die in het huis des Heren geplant zijn. Die zal gegeven te worden, te groeien in de voorhoven onze Gods. Dat gaat over een palmboom, geplant in het huis des Heren. Als daar in de voorhof groeien. Nou, die krijgen de sappen van het bloed van het altaar. Wat een beeld, zeg. Maar pas toch weer op voor hoogmoed. Als je daar zelf tussen zit. Want Joël zegt, de wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord. Ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Als Gods oordeel erover gaat, kunnen we staande blijven, was het allemaal maar hoogmoed. En anders zijn gedachten gingen bij het denken over bomen naar die mooie vijgenboom. U denkt dan zeker aan vruchtbaarheid. En dat is ook zo. Ik weet uit eigen ervaring hoe een vijgenboom wel 300, 400, 500 prachtige grote vijgen voort kan brengen, zelfs in ons land. Wat een vruchtbaarheid kan er zijn bij een vijgenboom. Maar u weet toch ook van die vijgenboom waar tegen de Heer Jezus zei, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Van onszelf zijn we zo vruchtbaar niet hoor, dat ging ook over een vijgenboom. Een granaatappelboom, ik weet niet of u die kent, maar die prachtige granaatappels, als die groeien aan een boom, oh, in één granaatappel, wel 300 pitjes, het is allemaal een voorbeeld van vruchtbaarheid. Wel, een 300 pitjes en nog meer in één zo'n granaatappel. De hoge priester had granaatappels afgebeeld, onderaan de klederen, aan de zoom van zijn klederen hangen, symbool van vruchtbaarheid. Misschien zegt u prachtig, granaatappelboom. Inderdaad, Kanaan wordt zo genoemd. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelbomen. En van olierijke bomen en van honing. Het zijn allemaal kostelijke bomen en hele mooie beelden. En een ander die zal weer zeggen, ja, en nu denk ik toch vooral aan een wijnstok. Want als ik denk aan al die vruchtbare ranken en die trossen druiven die aan een wijnstok kunnen groeien. Ja, pas maar op. Want als er geen vrucht aan die wijnstok zit, dan zegt de Heere mensenkind, wat is het hout des wijnstoks meer dan alle hout of de wijnrank meer dan dat onder het hout des wouds is. Zie, het wordt aan het vuur overgegeven. Omdat het verteerd wordt, het vuur verteert beide. Zijn einde en zijn middelste wordt verbrand, zou het deugen tot enig stuk werks. Ja, zo zijn we even wat bomen gepasseerd. En misschien is het wel hoogmoed die ons drijft als we zeggen, ik dit en ik zus, eikenboom der gerechtigheid, palm geplant in het huis des Heren, vruchtbare vijgenboom. Uw gedachten waren misschien bij deze of gene van de bomen. En nu vraag ik me af of er iemand onder u is die ook aan deze boom gedacht heeft, die ik nog niet genoemd heb. De doornstruik. De doornstruik. Oh, en die fabel van Jotam, die zoon van Gideon, ging het daarover. Een doornstruik, die wilde heersen over de bomen des wouds. Vuur ging uit van die doornstruik. Maar Micha heeft het eens gezegd, hè? Micha de profeet, de beste van hen, heeft hij het ook over de mensen, is als een doorn en de oprechtste. Scherper dan een doornheg. Ja, wie durft zijn leven daarbij te vergelijken bij een doornstruik? En nochtans, we moeten dat wel leren. Geen vrucht van ons. Doornen door de zondeval. Ik kom er straks nog wel op terug. Laten we nu eens denken over de plaats waar de boom staat. Nou, waar die eerst stond, dat moet duidelijk zijn. In het paradijs. De mens had een plek in het paradijs. En als je dan het leven van de mens bij een boom vergelijkt, dan moet je zeggen, oh, wat stond hij in een beste grond. Oh, wat droeg hij een edele vrucht. Wat was er een schoonheid. Daar was de levensboom van de mens geworteld in de liefde van God, kun je wel zeggen. Daar was hij inderdaad als een eikenboom der gerechtigheid, kennisgerechtigheid en heiligheid waren zijn deel. Daar was hij vruchtbaar, met heerlijke vruchten van en voor God. Ja, was, wat is de mens sinds hij uit het paradijs verdreven is onvruchtbaar geworden. Een doorn- en distelbestaan heeft hij gekregen. Heer sprak van doorn en distelen die de aarde voort zou brengen. Zie daar je beeld maar in. Judas heeft het over bomen in het afgaan van de herfst tweemaal verstorven en ontworteld. die onvruchtbaarheid door eigen liefde. O, die onvruchtbaarheid door hoogmoed. O, dat staan in dorre plaatsen van de woestijn met stinkende vruchten voor de Heere. O, die schrikkelijke vruchten van, ja, van een leven waarin God geen plek heeft. U weet, hè, hoe dat de apostel Paulus daar is over gesproken, over geschreven heeft. Het is in zijn brief aan de Galatiërs. Dan spreekt hij over vruchten die er nu aan die bomen van de mensen leven komen. Dan zegt hij, de werken des vleeses zijn openbaar en er komen die vruchten. Overspel, hoererij, onreinigheid, onvruchtbaarheid, afgoderij, venijngeving. Het gaat te vlug. Als ik het zo zeg, kunt u nou een nood nadenken. Al die schrikkelijke vruchten, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. O, hij kan al wel doorgaan met allemaal stinkende vruchten te noemen van de mensenboom buiten het paradijs. Hoe moet het toch gaan met onze boom? Ik hoop dat u een heel sterk verlangen voelt naar vruchtbaarheid. Hopen daar straks nog iets van te zeggen in onze derde gedachte. Maar gaan nou eerst in onze tweede gedachte naar de val van de boom. Hij valt. Jazeker valt hij. Het zijn tekstwoorden waar de Heer in mijn leven mee stilzette toen ik 17 was. Die woorden uit Prediker, waarvan ik u beloofde dat ik ze hier erbij zou betrekken. Prediker 11. Daar staat als de boom naar het zuiden. Of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. De levensboom gaat vallen. In mijn leven was het toen net zo dat er 3 jongens in mijn omgeving waren gestorven. 3 jongens. In mijn naaste omgeving. De een die wilde zijn horloge opduiken. Was in het water gevallen. Maar ik kwam zelf niet meer boven. Hij verdronk. Hartstilstand, onder water, zomaar een knul van mijn leeftijd, 17 jaar. Of iets in die buurt. Een ander reed te hard met zijn brommer. Geen helm op, opgevoerde brommer. Dood, klap tegen een boom. En nog weer een derde, die viel op het ijs. Hij kreeg een hersenbloeding. En die stierf na 3 dagen. Zo in mijn omgeving. 3 van die bomen omgevallen. En toen was mijn boom aan de beurt. Toen dacht ik, nou ga ik sterven. Waardoor wist ik natuurlijk niet. En toen kwam die tekst. Het was op de markt. Door een vrouw in een lange sarong. Die stond te evangeliseren. En die me een briefje gaf. Waarop die tekst stond die ik net las. Als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt in de plaats waar de boom valt, daar zal die wezen. Toen zag ik dat de boom ging vallen, mijn boom ging vallen, de uwe ook. Die gaat vallen, ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar vallen gaat hij. Die val is aanstaande. En oh, hoe moet het dan als je boom onvruchtbaar is of stinkende vruchten heeft? Christus heeft eens gezegd, indien dit geschiet aan het groene, wat zal aan het dorre geschieden? Toen hij naar het kruis werd geleid. En hij aan een vloekhout werd gehangen. Nee, hij was geen onvruchtbare boom. Maar toen zegt hij, denk nou eens na wat er met je gebeurt als je sterft. En als je het dorre hout bent. Een onvruchtbare boom bent. De Heer Jezus wijst erop. En Johannes de Doper die zegt hier, de bijl, die is al reden aan de wortel van de bomen gelegd. Ik heb die woorden nog wel eens gebruikt als ik ziekenbezoek deed. En dan zei ik tegen zo iemand die toch nog weer naar huis mocht uit het ziekenhuis. Ik zeg, nou hebben we de klappen van de bijl gehoord. Maar de Heer heeft de bijl er neergelegd. Ik heb gedacht dat jouw levensboom misschien wel omgekapt zou worden. Hoe was die dan gevallen? Goed of kwaad? De bijl is nog weer neergelegd. En misschien geldt dat van uw leven ook wel. Ik denk het haast. Ook wel eens ziek geweest. Wel eens een ongeluk gehad. Wel eens in het ziekenhuis geweest. De klappen van de bijl weer klonken. Maar de Heer is nog niet doorgegaan met die boom te laten vallen. Hij staat nog. Hoe vaak is die al opgeheven, die bijl. En weer neergelegd. Mij valt het altijd op, en u misschien ook wel als ik door het bos wandel, dat er soms bomen gemerkt zijn. Hebben ze soms op een boom een rode stip gezet. En ginds nog zo'n boom en daar nog een. Dat zijn bomen die gekapt zullen worden. Ja, zo moet je je eigen levensboom ook wel eens zien staan. Ze zullen gekapt worden, gemerkte bomen. Hoe staat het met de vrucht? Dat moet je je altijd maar afvragen. Hoe valt die boom straks? Weet u dat dat soms zichtbaarder is dan je wel wil weten? Weet je wat je ook aan kunt zien? Dan heb ik het even niet over de vrucht. Maar dan heb ik het even over waar die boom heen helt. In Borselen wees ik er nogal eens op als ik daar op de begraafplaats was. En een begrafenis leidde. Want daar stond het. Notenboom, helemaal scheef. Bij de ingang van het kerkhof stond een notenboom, die hing helemaal scheef. Dan zei ik tegen de mensen, wat denkt u welke kant die boom heen valt als die gekapt wordt? Dat is geen vraag, hè? Dat zag je wel. Hij helde helemaal naar één kant over. Ik zeg, zo is het ook met uw levensboom. Je kunt het aan een levensboom zien welke kant hij uithelt. Waar ben je altijd mee bezig? Waar gaan je gedachten naar uit? Waar ga je liefde naar uit? Waar geef je je geld voor uit? Waar geef je je tijd aan? Altijd, ja, met bepaalde zaken. Waar strekt zich al mijn lust en liefde heen? Wordt wel zichtbaar. Kijk, en dan zie je al waar de boom heen helpt. Is dat niet naar Gods kant? Naar allerlei ijdele en vergankelijke dingen, maar niet naar de vrezen des Heren. Is het geen honger en dorst naar gerechtigheid, geen dorsten naar de levende God? O, waar strekt zich onze lust en liefde heen? De val komt van onze boom. En ja, omdat dat beeld gebruikt wordt, mag ik nog wel op enkele dingen wijzen, denk ik. Zoals met een boom is, is de val heel indrukwekkend. Zoals met een boom is, is die niet tegen te houden. Zoals met een boom is, is de val dan onherroepelijk. Die staat niet weer op, die gaat niet weer groeien. En ja, zoals met een boom is, is het soms wel een geleidelijke weg. Laat ik eerst wat zeggen van dat indrukwekkende. Dat is altijd als iemand sterft. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen van een oudere die stierf zeiden, ja, die man was toch 95. Of die vrouw die was zo ziekelijk en al 90 jaar. En die heeft een mooi leven gehad hoor, maar dat is achter de rug. Alsof dat niet zo'n indrukwekkende zaak was. Dat zo'n oude man of zo'n oude vrouw stierf. Heb ik altijd gecorrigeerd en gezegd, als een groot en oude boom geveld wordt, is dat heel indrukwekkend. En dat vind ik ook met een mensenleven. Ook al heeft iemand lang op deze aarde gestaan, het is heel indrukwekkend als zo'n oude boom geveld wordt. Ja, u mag het van iedere boom indrukwekkend vinden. Inderdaad, David zegt het van Saul en Jonathan ook beide. Hoe zijn de helden gevallen? Maar in ieder geval moet je wel zien dat de sterkste mens ijdelheid is. En indrukwekkende sterfgevallen hebben we allemaal wel meegemaakt, denk ik. Door een ongeval Opeens. Ik heb hem vorige week nog gezien. Door een ongeval. Of door een herseninfarct of een hartinfarct. Of toch wel door een snelle ziekte waardoor de krachten weg waren. Maar het is altijd indrukwekkend. En als je zegt, ja, soms geleidelijk, ik noemde dat ook, en dat is wel waar. Het sterven van sommige mensen is heel geleidelijk. Is er een ziekte, is een afnemen van de krachten, nou ja, dat is bij een boom soms ook. Inderdaad, soms zie je bladval, soms zie je waarschuwingen van die boom, die is aan het eind van zijn krachten, tijd om die te kappen. Maar in ieder geval komt dan toch de val. En ik zei ook, van die val die is onstuitbaar. En geldt dat niet van een boom? Houd eens tegen. Maar denk nou eens aan een mensenleven. Dat hou je niet tegen. Er zijn allerlei geneesmiddelen, maar tegen de dood is er nog geen geneesmiddel. Dokters, medicijnen, ze kunnen alle te hulp geroepen worden. Maar een dokter staat soms ook radeloos. De kundigste artsen in het beste ziekenhuis. Heb ik wel gezien hoe dat die toch toen iemand stierf machteloos terzijde moesten staan. Ze konden het leven niet vasthouden. O, de val van de levensboom, onstuitbaar. Ik herinner me dat Voltaire, een godslasterlijk filosoof, die het christendom zeer bestreden heeft, toen de dood kwam, verschrikkelijk angstig was. En zijn vermogen wilde geven aan zijn arts, als hij het vallen van zijn levensboom kon tegenhouden. Als hij mijn leven kon houden, dan zou hij zijn arts belonen met grote gaven. Maar zijn arts kon het niet. De val van die levensboom was onstuitbaar. En dan noemde ik ook het onherroepelijke. Je hebt wel eens een zandloper gezien, hè? En eens gaat die laatste korrel door, de zandloper. Nou ja, zo is het ook met onze levenstijd. Eens komt de laatste, om een ander beeld te gebruiken, de laatste tik van onze levensklok. En dan komt het einde. Eigenlijk is het niet zo zeker dan dat het einde komt. Laat ieder dat maar beseffen. Wat weet je van je leven? Wie van ons weet hoe lang die nog te leven heeft? Zelfs de kinderen niet. Je weet niet hoe lang je nog leven zult. Maar je weet wel dat er een keer een eind aankomt. En dan moet je toch bereid zijn. Nieuw hart hebben we nodig, hè, jongens en meisjes. Zoek dat toch op tijd. En wacht niet tot het te laat is. De levensboom gaat vallen. En dat kan best heel onderscheiden zijn. O ja, dat zie je in de Bijbel wel. Er zijn er die schrikkelijk gestorven zijn. Ik denk aan Herodes. Vreselijk. Maar ik denk ook aan Simeon die heerlijk heen mocht gaan. Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans heen gaan in vrede. Zie bij Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hoe verschillend kan het zijn om in een sterfhuis te komen. Of bij een sterfbed liever nog. Want in het sterfhuis, inderdaad, dan kan er veel van uitgaan als een boom goed gevallen is. Maar aan een sterfbed, wat is het troostrijk. Als we mogen zien dat de engelen als het ware komen om de ziel van een arme bedelaar in de schoot van Abraham te brengen. Wat wordt er van de boom? Ja, daar komt het wel op aan. Hoe gaat die vallen? Naar het noorden of naar het zuiden? Onze derde gedachte. Maar laten we eerst gaan zingen. Ook van de levensboom. En dan zingen we alleen het zevende vers van Psalm 92. Het achtste had ik eigenlijk ook op staan. Ik lees ze alle twee. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien, zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Wij zingen al in het zevende vers op Psalm 92. Van de boom, gemeente, wat een onderscheid, hè? Of die naar het zuiden of dat die naar het noorden valt, zoals de prediker dat zegt. Zal het eeuwige rampzaligheid zijn, zoals hier Johannes de Doper het aanwijst, in het vuur geworpen? Of zal het de eeuwige zaligheid zijn, waarvan Gods knecht mag zeggen, dan zullen we altijd bij de Heer zijn. Ik heb gezien, David is aan het woord. Een gewelddrijvende goddeloze die zich uitbreidde als een groene inlandse boom. Maar hij ging door en zie, hij was er niet meer. En ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. U leest die woorden in de 37e psalm. En dan heeft hij het dus inderdaad over een gewelddrijvende goddeloze. Kun je wel wilde groeien op deze wereld. Maar het is ijdelheid. En in dezelfde psalm zegt hij even later, let op de vrome. En zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Dan zie je de tegenstelling, die zo wezenlijk. De gedachtenis des rechtvaardigen, zegt de wijze Salomo, zal tot zegening zijn, maar de naam des goddelozen zal verrotten. Hoe gaat het met onze boom? Hoe staat het met, ja, dat is bepalend ook, hè? De vruchten. Is de Heer Jezus zo benadrukt in Matthäus 7, wat u voorgelezen is? Hoe staat het met de vruchten? De Heer Jezus heeft ook eens gesproken van die vijgenboom, weet u niet? En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom. En vindt ze niet, hou hem uit. Maar toen beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. Er zijn best wel veel mensen door deze woorden gegrepen. Bevreesd, dat als een onvruchtbare vijgenboom op de aarde stonden. Gereed om uitgehouden te worden. Dan mag ik u dit zeggen, het verlangen naar vruchtbaarheid ziet u wel. Maar moet u ook gaande maken. Om te zoeken naar vruchten uit de Heere. Christus heeft wel gezegd dat het kan. Want het zijn zijn woorden die we uit Matthäus lazen en die in Lucas ook te vinden zijn. Het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. Zo staat het bij Lucas. En dat zijn woorden van de zaligmaker om ons aan te duiden. Ziet er eens om naar je vruchten. Misschien moet u dan eerst eens omzien naar waar uw boom staat. Want waar die staat, daar valt die ook, hè? Maar hoe staat die? Staat die goed? Ja, we kunnen denken aan de richting van de takken. Denk daar ook over. Waar strekt zich al mijn lust en liefde heen? Maar denk ook aan de grond waarin die staat. Want het kan wel zijn dat die verstorven boom, tweemaal verstorven en ontworteld, zegt Judas, nodig geplant moet worden. Weet u waar de dichter van Psalm 92 dan van spreekt? Van het geplant zijn in de hof des Heren, in het voorhof. En hoewel er in natuurlijke geen bomen geplant werden, doelt hij vanzelf op een mens die met zijn onvruchtbaarheid bij het altaar terechtkomt. Bij Christus terechtkomt. Als een onvruchtbare smekend om, ja, vergeving. Vergeving van alle kwalijke vruchten. Vernieuwing. Heiliging, een nieuw leven, opdat er vruchten van en voor de Heere zouden zijn. Vruchtbaar. O, wat zijn de vruchten? Wat denkt u? Wat zouden de vruchten zijn als de Heere een onvruchtbare boom op goede grond gaat planten? En er komen de vruchten van en voor hem. En weet u welke vruchten dan zo heel mooi zijn? Teer zijn. Sierlijk zijn. Wat denkt u van een honger en dorst naar gerechtigheid? Tekenend voor een leven wat de Heere zoekt. Verlangen om hem te dienen. Tot eer van zijn naam te leven. Wat denkt u van kinderlijke godsvrezen? Zoals onze vader het ook noemt in de Dordtse leerregels. Is het geen heerlijke vrucht? Vrucht. Vruchten van genade zijn het. Die de Heere dan werkt. O, die uitgangen van een ziel tot de Heere, die liefde tot hem, vrucht. Dat zijn niet allemaal prestaties of werkzaamheden van de mens, maar gaven van de Heere. De levend gemaakte ziel toont deze vruchten. En ik zal het u vaker gezegd hebben, kinderen des Heeren onder ons, of thuis ook, die meeluisteren. De Heere die beproeft je nog wel eens. Als je verkeerd gaat handelen met vruchten. Want er zijn wel eens kinderen des Heren die de vruchten maken tot een werk van hen. En uiteindelijk met vruchten aan willen komen als verdiensten. En die stiekem weg hun hoop en hun verwachting gaan vestigen op de vruchten. Dan zijn ze niet anders aan doen dan de Heren van zijn eer beroven. U moet uzelf de eer niet geven van vruchten die God gaf. Revius zei, het goede dat ik heb, o Heer, is van Dij. En al wat anders is, helaas, dat is van mij. Maar het goede is van de Heer. En als je je eigen geloof gaat gronden op je vruchten, dan zal de Heer, als Hij je lessen geeft, de vruchten wegnemen. En dan sta je er heel berooid bij. Dan heb je voor de Heere geen vruchten meer. Stinkende vruchten, maar niets dan wat goed is. En dan ga je soms vrezen zelfs dat er geen werk van God in je is. Terwijl de droefheid die dan zichtbaar wordt toch weer toont als een eerste nieuwe vrucht. Dat de Heere toch voor zulke zielen wil zorgen. Maar leer toch dat het om vruchten gaat die Christus verdiend heeft. En die Hij werkt. Hugo Binning zegt in een van zijn preken. Nu heb ik geleerd waar ik mijn tranen moet halen. Het kruis van Golgotha. Daar zorgt God voor vruchten. in mijn leven, als ik zie wie mijn borg voor mijn zonde, wat mijn borg voor mijn zonde wilde doen. Vruchten, daar mag je om verlegen zijn. Wee wie het niet is. O, wee wie in zo'n vruchtbare boom valt naar het noorden. Je ziet het al aan de takken waar ze zich naar uitstrekken. En om andere beelden of woorden te gebruiken over de val van deze boom, dan ga ik naar woorden van Christus, die zegt: waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Johannes spreekt immers van het vuur, in het vuur geworpen. Ik heb tegen je overgetuigen wel eens gezegd, als ze niet wilden geloven in de hel, en zeiden: ah, Rutherford, hun leidsman dan, die heeft het vuur van de hel uitgetrapt. Dat is natuurlijk niet die oudvader Rutherford, die bedoelen ze niet, daar hebben ze niets mee. Maar het is hun leidsman uit Amerika die naam ook droeg. En dan zeggen ze: Rutherford heeft het vuur van de hel uitgetrapt. Dan zeg ik: je moet eens naar Christus gaan luisteren. Die spreekt over waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat zijn woorden van de zaligmaker. En dat is de waarheid. Kinderen der... Ach, hoe staat het elders? Kinderen des koninkrijks. Ze dachten kinderen gods te zijn misschien wel. Maar ze waren het niet. Uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, daar spreekt Christus over. Wat een beeldspraak. Wat een schrikkelijke zaken die benoemd worden met deze woorden. Wening en knersing der tanden. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Zo zegt het weer op een andere plaats. Eeuwige pijn. O, die onvruchtbare boom, wat een schrikkelijke toekomst. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven, zegt Christus. Dus het ene staat tegenover het andere. Hè? Het noorden, het barre noorden, tegenover het zoele zuiden. Het is eeuwig wee of eeuwig wel. Hoe zal het nog eens met ons aflopen? Christus doorzuivert zijn dorsvloer. Dat hebben we net ook gehoord. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, zegt Johannes de Doper ook van hem. En hij zal zijn koren in zijn schuur samenbrengen, zijn tarwe. En het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat staan dezelfde woorden als die voor de boom gelden. O, hoe denkt u dat uw toekomst zal zijn? Wilt u niet in dat u met uw onvruchtbaarheid behouden wordt? En dat de Heer uw stinkende vruchten wel aan zal nemen. Betekent iets minder dan dat we onvruchtbare moeten worden. En met onze onvruchtbaarheid bij de Heer terecht moeten komen. En dat is een goede zaak. Terecht komen bij de Heer. Om daar te leren hoe Christus voor vruchten zorgt. In het verleden heb ik in uw midden wel eens mogen spreken over de gelijkenis die de Heer Jezus daarvan gebruikt als hij het over de wijnstok heeft. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Dan heeft hij het over de rank die in hem blijft, die draagt alleen vrucht. Zonder hem kan men niets doen. O, de rank die onvruchtbaar blijft wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen, zegt hij ook daar. Maar de rank die in hem blijft. Wat is dus nodig, o onvruchtbare? Dat u bij Christus terechtkomt. Dat u hem leert kennen die de onvruchtbare zet in een huisgezin en blijde moeder van kinderen. De onvruchtbare, Jesaja 54, die niet gebaard heeft. Hij, o, zal zorgen voor haar vruchtbaarheid. En zo hebben we hem onmisbaar nodig. Willen daar vruchten komen van geloof en van bekering. Breng dan vruchten voor der bekering waardig, heeft Johannes gezegd. En zie daar, in het woord bekering geeft hij het aan. Stilgezet, als een onvruchtbare op de brede weg, omgekeerd, maar dan op de smalle weg gebracht. Bij Christus gebracht, om vruchten voor te brengen uit hem. Gemeente, de Heere ziet om naar vruchten, doet u het ook. Dat mogen we doen. En misschien hebt u uw gedachten nu bij anderen. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Sommigen maken zich best druk om de staat van hun geliefden als ze sterven. En ik kan niet zeggen dat dat verkeerd is. Het is erg als u er geen gedachten over hebt. Maar toch wil ik iets vragen. Wilt u het wat eerder doen dan bij het sterven? Doe het bij hun leven. Maak je bezorgd, wees bekommerd om de vruchten in het leven, vruchten van de levensboom. Straks is het te laat om nog iets te herstellen. Maar hier in het heden der genade kan God zijn woord nog zegenen. En hier mogen we met elkaar spreken over de belangrijkste dingen van het leven. Hoe zullen we straks rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zullen er vruchten zijn in mijn leven die hem aangenaam zijn, kinderen des Heren? U kunt het van uzelf niet zo makkelijk zeggen. Laat Gods woord erover oordelen. Misschien zegt u, ja, maar ik voel me niet veel meer dan een doornstruik. De jonge Kolbrugge kwam als jong predikant eens bij de oude Kroemacher. En die oudgediende dienaar des Heren lag moedeloos en vermoeid op zijn ziekbed. Het was donker in zijn ziel ook. En de bezoeken die hij kreeg konden hem niet vertroosten. Toen kwam daar die jonge ambtsbroeder. En die dacht, wat moet ik hier nou toch zeggen? Hoe zal ik deze broeder bemoedigen? Toen wist hij niet meer te zeggen dan deze woorden van Micha. De beste van hen is als een doorn. En de oprechtste scherper dan een doornheg. De woorden die ik u net al noemde. Toen vergeleek hij de oude broeder en zichzelf bij doornstruiken. Onvruchtbaar in zichzelf. En die oude Kroemacher werd erdoor bemoedigd. Die werd erdoor bemoedigd. Omdat hij het weer helder voor de geest zag. Mocht zien, o, uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Een les die ieder kind des Heren leert. Maar hij kreeg ook zicht op dat grote wonder. Wat de Heer door Jesaja heeft verwoord. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam. En tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zal worden. Oh, wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat Christus zorgt voor de vruchtbaarheid. Van hen die zichzelf niet als beter kennen dan als een onvruchtbare doornstruik. Maar ze komen bij hem terecht. Die zorgt voor hun vruchtbaarheid. De engel des Heren bij Mozes was in de doornbos. In de braamstruik die een doornbos was. Maar de engel des Heren was in het vuur. En daarom is hij niet verteerd. En als het dan toch gaat om vruchten. Ach, dan wordt geleerd wat Hosea heeft gezegd. Uw vrucht is uit mij gevonden. Amen. Heere, wij smeken u om de toepassing van uw woord in de harten van arme zondaren, die zichzelf als onvruchtbare leren kennen, maar ook mogen leren dat nu een onvruchtbare bij u terecht mag komen en door uw genade vruchtbaar mag worden. Zo zorgt u toch voor uw kinderen, die zich niet kunnen beroemen op hun eigen vruchtbaarheid, maar die wel bij u schuilen en die u wel nodig hebben en uw bediening begeren. O, als dan uw liefde in hun harten uitgestort en gaande maakt, dan zullen alle goede vruchten in hun leven tot uw eer zijn. Heren, we smeken zo om vruchten op deze dankdag en smeken ook om een zegen van u. Ook in deze avond, Heren, wil uw woord dan kracht geven en gebruiken. Opdat uw naam verheerlijkt wordt en uw koninkrijk komt, zo smeken we u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen En wel uit Psalm 126, het derde vers. Namens de kerkenraad herinneren we u eraan dat er geen collecten zijn hier. Hebt u al bemerkt ook na het grote gebed. Maar u kreeg gelegenheid uw liefdegaven, uw dankdaggaven voor drieërlei doel te geven via de girorekening. U kunt uw dankdaggaven voor diaconie, voor kerk en voor pastorie en onderhoudsfonds overmaken. Ook nu spreken we het graag uit. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 126 vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 126. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.